En praatte je over Joni?
Nee, joh.
Of hoe noemde je haar?
Ja, hoe noemde ik haar?
Grappig.
Zeker niet Joni. Dat woord is sinds Ibaya in mijn leven.
Ja. Hoe groot.
Enerzijds wel. En anderzijds was ik altijd nog steeds bezig met andere meiden helpen met hun eetstoornissen en problemen. Want ik vond mijn eigen probleem niet zo'n probleem.
Was dat... Heb ik toch een ongemakkelijke vraag kunnen stellen?
Nee, gewoon warmte.
Oh ja.
Ik vind het gewoon leuk om te voelen hoe blij ik ervan word om nu dus een soort stabiliteit te willen creëren.
Je luistert naar de podcast van Oda en de Joni. Oda en de Joni is een co-creatie van Imaya, René en Maartje. En ik, Roos, heb de eer om jou mee te nemen in de thema's sensualiteit, sisterhood, taoïsme, tantra en nog veel meer.
Hallo lieve mensen, leuk dat je luistert naar een aflevering waarin ik één op één met Maartje zit. En zoals je kan horen, zorgt dat ook voor een beetje gegniffel en gelach. Want het is best een beetje vreemd dat wij hier samen zo zitten in serieuze setting. Terwijl inmiddels ken ik Maartje een beetje. Maar jullie misschien nog niet. Dus als je luistert, ik zit tegenover Maartje Derks. En daar gaan we straks van alles over vertellen. Want Maartje is samen met Imaya oprichter van Oda en Joni. En we hebben al in eerdere afleveringen gehoord over de reis met Oda en Joni en hoe dat is ontstaan. Maar een mini beetje van de reis van jou, Maartje. Dus vandaar welkom.
Dankjewel.
Welkom in mijn huis, want we zitten in Zutphen. En ik vind het heel leuk om zo samen met jou wat dieper in jouw leven te duiken.
Ja, spannend.
Ja, vind je het spannend?
Ja, wel een beetje.
Waarom?
Ja, met jullie deel ik natuurlijk alles al. Alleen nu is het met een microfoon in ons midden en komt het op een platform. En ik heb het al eerder gedaan met Aniek, een podcast.
Ah ja.
En ja, daarna jezelf terugluisteren is toch altijd even spannend. Van, oh ja, wat heb ik ook alweer gezegd?
En hoe komt het over?
En, ja. Ja, en hoe open ben je? Ik ben wel een open boek, dus ik heb snel dat ik gewoon alles deel.
Ja.
En dat is ook wel mijn intentie voor nu, om gewoon echt open te zijn. Maar ja, dat is wel spannend. Als je je volledige zelf laat zien, dan laat horen in dit geval, dan kunnen er natuurlijk ook meningen komen. En dat is oké.
Leuk. Leuk. Misschien daarover later meer. Hmm. Als we even zo helemaal teruggaan naar, laten we zeggen, puber Maartje. Het lijkt me namelijk heel leuk om met jou een beetje terug te blikken naar voordat Oda en Joni in je leven kwam. Hmm. En dan eigenlijk nu het huidige moment. En daarbij voel ik dat het leuk is om te beginnen bij puber Maartje.
En als jij bij puber Maartje denkt, denk je dan aan zo'n 14?
Ja, ja.
Ja, 14, 15.
En dan ben ik benieuwd wat voor thema's. En misschien kan je ons dan zo een beetje meenemen naar... En dan help ik jou een beetje en dan gaan we zo richting Maartje van nu.
Oké. Okay.
Dus laten we zeggen, je werd wakker. Je kijkt in de spiegel.
Ah, ik werd wakker en ik keek in de spiegel. En ik was heel vaak niet content met wat ik zag. Als je het over Maartje van 14, 15 hebt, dan hebben we het ook over Maartje waar een eetstoornis begon. Ik denk dat dat rond mijn 13, 14e begon. Na het kijken van een aflevering van Dr. Phil over anorexia, kreeg ik de briljante inspiratie om dat gedrag te kopiëren en dus mijn vinger heel veel in mijn keel te steken. Dat was ook wel de fase. Ja, ik heb veel fases gekend. Als ik terugkijk naar de middelbare school, dan had je Maartje die mascara aan een lijntje onder de ogen en hakken droeg. Hakken op school, daar kan ik echt nu niks meer bij voorstellen. Maar ik heb ook fases gekend van een beetje jongensachtig. Echt Jack and Jones broeken en dan van die Nike's met gekleurde veters erin en mijn haren zo donkerrood geverfd. Dus dat komt nu allemaal zo voorbij. Want de uiterlijk, maar ja, qua uiterlijk. En in die periode dat ik dus begon met overgeven, was ook een beetje de periode dat ik veel aandacht kreeg van jongens. Of meer aandacht kreeg van jongens. Dus dat was ook een soort van bevestiging van, oh, als ik dunner word, dan ben ik mooier. Dus dat is wel een groot thema geweest op de middelbare school.
Wat een heel heftig thema is, lijkt me.
Ja.
Hoe groot.
Enerzijds wel. En anderzijds was ik altijd nog steeds bezig met andere meiden helpen. Met hun eetstoornissen en problemen. Want ik vond mijn eigen probleem niet zo'n probleem. Mm. Maar dat kennen denk ik veel mensen. Dat het dan voor jezelf allemaal niet zo heftig lijkt. En dat is onder controle. Maar die controle is juist eigenlijk heel intens. Mm. Dus als ik erop terugblik, was het zeker wel een heftig thema. Maar in die periode zelf zag ik dat zelf niet zo. Dat een groot iets was. Ja. En verder...
En dat nam je mee gedurende...
Nou, ik denk niet dat veel mensen daar dus echt een... ik was niet een depressief of een... Ik zat niet in veel donkerte in die periode. Dus eigenlijk was het een soort van onderdeel gewoon van mijn leven, dat overgeven. Maar ik denk niet dat heel veel mensen het door hadden. Okay. Dus ik was best gewoon heel sociaal, heel veel vriendinnen... Heel actief ook op school. Ik was echt in commissies en noem het op, toneel presenteren en de feesten organiseren. En
hoe bewust was je van je lijf op dat moment?
Niet, als ik daar nu op terugblik.
Nee. En weet je wanneer dat bewustzijn een beetje is gekomen?
Als in bewust van mijn lijf en van voelen?
Ja, voelen.
Nee, heel weinig. Ja. Dus echt qua... Nee, ik denk dat het vrij num was. Dus vrij verdoofd. Vandaar ook dus gewoon het spugen zonder na te denken. Ik heb ook een periode gehad van een beetje lichaamsbeschadiging. Het is niet heel lang geweest gelukkig, maar ook gewoon verdoofd veel.
Ja. En dan word je dus iets ouder, want nu praat je over een leeftijd van?
Ja, ik heb het nu echt over middelbare schooltijd. Dus ik denk dan nu aan mijn 14e tot mijn, wat is dat dan, je 17e, 18e.
Ja.
Toen op mijn 17e kreeg ik mijn eerste vriendje. En dat heeft toen wel ook geholpen om in die tijd in ieder geval dat eetprobleem wat te dempen. Omdat hij me gewoon heel mooi vond en leuk vond.
En bevestiging en verliefdheid.
Ja, ja dat hielp wel.
En toen is dat... Want ik vind het leuk om vooral dus over... Omdat het echt... ik wil graag met je hebben over de ode aan de joni. Ja. Dus heel erg je lichaam en je lijf. Dus dat is je, zeg maar, je pubertijd. Waarin je dus ook een eerste vriendje kreeg. En toen?
Hoe lang wat denk ik ook nog wel mooi is om te noemen over mijn puberteit, is dat er in die tijd eigenlijk heel weinig exploratie was van mijn eigen lichaam. Dus als je het hebt over zelfbevrediging of überhaupt zelfaanraking, dat was heel weinig of niet aanwezig. Dus als ik terugdenk aan die periode, dan was het wel ontharen en crème. Maar dat was dan om dus te zorgen dat mijn benen niet droog waren. Dus niet om mezelf liefde te geven.
Ja, precies.
Dus, en hetzelfde dus ook met het ontdekken van mijn lichaam. Dus mijn verbinding met mijn borsten, verbinding met mijn joni. Die was er eigenlijk gewoon niet.
En praatte je over joni?
Nee joh.
Of hoe noemde je haar?
Ja, hoe noemde ik haar? Goh. Ik denk dat ik daar überhaupt niet echt een... Grappig. Zeker niet joni. Dat hoort sinds Ibaya in mijn leven.
En had je schaamte ook daarover?
Nee.
Zo voor je joni, was jij in preuts iemand of juist van...
Ik
ken namelijk Maartje als hier.
Nee, ik was wel preuts. Als in, nee, ja, naaktheid was echt niet een ding. Ik ging dan met mijn vriendje wel eens naar het thermaalbad. Maar dat is dus niet een... Ja, niet een... We moeten nu gaan naar de naaktspa. Daar mocht je gewoon je bikini aan. Nee. Dat was ook echt no-go voor mij. Ook met vriendin. Als we dan naar een spa gingen, dan was dat op badkledingdagen. Dus nee, ik was echt best wel preuts. Ja, grappig. Ja. En heel erg met beharing. Oh man, als op vakanties altijd zorgen dat het geschoren was. En echt schaamte inderdaad echt wel op. Als er een haartje uit de bikinibroek zou komen, bij wijze van.
En praatte je daar met je vriendinnen over?
Ja, ik heb wel gesprekken met mijn vriendinnen daarover gehad. Ik was ook altijd wel, denk ik, iemand die daar veel bewuster en preutser in was. Ik weet ook nog wel gesprekken over binnenste schaamlippen. Dat was dan wel een topic. Van de lengte daarvan. En dan was bij mij meer de onzekerheid van... Heb ik ze wel? Weet je wel, dat ik dacht, ik snapte niet zo goed wat dan te lange schaamlippen zouden zijn. Want ik kon ze bij mij niet echt definiëren. Dus zo, ik heb toen in die periode nooit eigenlijk echt ernaar gekeken.
Oh ja.
Ja.
Wanneer heb je voor het eerst haar echt bewonderd?
echt bewonderd. Ja, ik denk bij het eerste Oda en de Joni retreat.
Oh,
dus dat is eigenlijk wel echt bizar hoe, als ik daarover überhaupt over terugdenk, hoe ik in het faciliteren van een retreat zelf gewoon die reis ook aanging.
Hmm.
Misschien toch in Portugal ook wel een keer. Wel echt met een spiegel erbij.
Maar in ieder geval is er een heleboel veranderd.
Er is een heleboel veranderd.
Oda en de Joni in je leven kwam.
Absoluut.
En neem ons erin, dus je was toen 17, eerste vriendje.
Ja.
En toen voelde je dus wat vrijer in je lichaam. De seksuele energie werd aangewakkerd.
Ja, maar de seksuele energie, dat soort woorden kenden we toen ook nog gewoon niet. Dus het was gewoon bij je geil.
Let's go.
Let's go.
Heel veel onder invloed dronk je alcohol?
Ja. Ja, ik heb ook echt wel. Dus als we nu even een sprongetje maken naar studententijd. Toen ging het dus op een gegeven moment in mijn studententijd uit met dat vriendje. En toen heb ik een hele periode van geen seksualiteit gehad. Dus gewoon echt even niet bewust, maar gewoon echt meer dan een jaar. Gewoon helemaal niet met nieuwe mannen, jongens, hoe je het dan noemt, afgesproken. En toen op een gegeven moment kwam er zeker een fase van weer daten. En dat was heel vaak onder invloed van alcohol. Mm. En dat je dan zo op het eerste oog denkt, wordt hem niet. En dan na 6 drankjes denk je, oh, is toch wel leuk. En dan 's ochtends na het zwakker wordt. Ja, die verhalen ken ik. Absoluut.
En stikte je toen anticonceptie?
Ja. Ja, eigenlijk, dat is, als ik daarover terugdenk, ook bij Zwijftrik, ik denk dat ik op mijn 14e aan de pil ben gegaan. Omdat ik pukkeltjes kreeg. En de huisarts me toen de Diane-pil voorschreef.
Hmm.
En ja, ik weet ook dat mijn moeder daar gewoon helemaal oké vond. We wisten ook niet de bijeffecten. Dus ik had eigenlijk, ik was 12 toen ik ging menstrueren. En toen 14 aan de pil. En die heb ik geslikt totdat het in het nieuws kwam. En toen ging ik naar een andere pil. Om vervolgens niet meer ongesteld te willen worden, vond ik maar gedoe. Dus dat was ook eigenlijk bizar dat ik toen de spiraal nam om dus gewoon helemaal niet ongesteld te worden. Dus volgens mij is dat dan de hormoonspiraal. Om vervolgens te denken, ja nee, hallo, dat is ook niet goed. Dus toen de koperspiraal, om vervolgens in Maya te ontmoeten. En ook die eruit te halen. Dus nu sinds 3 jaar helemaal niks.
Wow. Wat een reis. En dus dan ben je. Dus we zijn nu een beetje bij je studententijd.
Mm-hmm.
Veranderde daar al iets in je lichaam als in. Want ik neem aan, als je ook je pil slikt, gaan misschien je borsten groeien.
Oh ja, wow. Ik had echt hele grote borsten. Dus ook al op de middelbare school. Als ik daar ook foto's van terug zie, dan denk ik, jeetje. Ik moest ook echt naar de Livera, weet ik nog, met mijn moeder om echt te kijken van ja, de E-cup past al niet meer. Dus ik had bijna gewoon een F-cup.
En wat deed dat met je? Was dat iets waar je echt super trots op
was? Nee. Dat vond ik echt helemaal niet leuk. Dus ik knipte ook altijd de labels eruit. Alsof, wie ziet je labeltje? Maar gewoon voor het idee dat ik dacht, nee, dat wilde ik echt niet. Ik was heel jaloers op meiden die gewoon van die triangel bikinis aankonden. Ik had echt van die,
lekker konden rennen.
Ja, precies. En ik had echt van die beugel met echt zo'n voorvorm. Grote vrouwen bikinis. Terwijl ik dacht, ja, hallo, ik ben een jonge meid. Maar ja. En inderdaad, toen ik dus stopte met de pil, toen werden mijn borsten al kleiner. En toen ik stopte met de spiraal die ik eruit haalde, werden ze nog een beetje kleiner.
Ja?
Ja.
Oh, leuk. Tenminste, ik weet niet. Hoe vind je dat nu? Ik zeg leuk, omdat ik merk, ik vind het zelf leuk dat met elke cyclus en dan veranderen je borsten ook. Dus het komt wat meer leven in. Hoe is het nu voor jou?
De verandering van mijn borsten nu.
Ja, of hoe zijn je borsten nu ter vergelijking met.
Ik ben er echt heel blij mee. Sowieso dus met de echtheid nu. Dus dat de vorm en de grootte is wat gewoon de natuur, zeg maar, mij gegeven heeft. Maar waar ik veel blijer mee ben, is gewoon de sensitiviteit die vergroot is. Ik was echt niet verbonden met mijn borsten. Ze waren ook gewoon nul gevoelig eigenlijk. En nu kan ik heel veel plezier aan ze beleven.
Bijna gniffelende maartje.
Gniffelende maartje.
En kan je daar ons even in meenemen?
Hmm.
Want dat komt niet zomaar.
Nee, ja, ik denk eigenlijk als ik terug ga naar. Dus in een, wat een groot keerpunt was op een gegeven moment in Bali. even terugkoppelend naar die eetstoornis, die is eigenlijk heel lang doorgegaan, sudderend. Dus die is terugkomen, weggegaan, terugkomen, weggegaan. En ik denk dat ik dus op een gegeven moment na mijn master in Bali was. En dat dat nog steeds sluimerend in mijn leven was. Dus was, ik was 25. En toen was het dus nog steeds in periodes van het gaat even minder lekker met me. Gewoon als er dingen rommelden in mijn leven, dan kwam die eetstoornis weer terug. En ik weet nog dat toen een collega, ik werkte toen in Bali, en een collega zei toen tegen mij: Maartje, heb je nou wel eens in de spiegel gekeken hoe mooi je eigenlijk bent? En dat hadden vast al meer mensen tegen me gezegd, maar die keer kwam die soort van binnen. En ik weet nog dat ik toen ook voor het eerst in de badkamer in een bad stond, en er was dan een grote spiegel, en dat ik eens echt naar mezelf ging kijken. Dus was ik 4, 25, dat ik voor het eerst mijn lichaam ging bekijken vanuit een zachte blik van waardering, van wat er mooi is. En het was echt nog niet van wauw, maar het was een soort van, ah, objectief gezien is dit eigenlijk best een mooie vrouw die daar staat. En vanaf toen is er wel, dat is een kantelpunt geweest. En daarna is het gewoon een reis geweest van steeds meer bewustwording, bepaalde boeken lezen. Dat begon gewoon met de classics, The Power of Now. En ik weet nog dat de logica van geluk een hele grote was. Gewoon om meer naar binnen te keren. Dat nog niet eens zozeer met mijn lichaam te maken, maar meer met het bewustzijn. Om uiteindelijk in Spanje, ik denk dat ik toen dus 27 was, 6, 27... meer boeken te lezen over tantra en over chakra's en over, ik weet niet, gewoon dat soort dingen waren allemaal nieuw voor mij. Daar ging ik dan toen een beetje in. En toen kwam er ook echt zo van, wow, ik wil niet meer vrijen op de manier waarop ik het altijd deed. En ik wil niet meer met mijn eigen lichaam omgaan zoals ik het altijd deed. En toen is dat, die reis begonnen. En die zette zich dus voort eigenlijk in die trip naar Portugal, waar ik dus met mijn campertje, toen was ik echt nog vanlife girl. Ik heb veel fases gekend.
En kon je dan voelen, want je zegt ik wil niet meer zo vrij en ik wil niet meer zo met mijn lichaam omgaan. Kon je dan ook voelen van wat je, hoe je het wel zou willen?
Ja, dus er was een soort van toch echt een innerlijk weten. Dus echt wel een bepaalde visie en een bepaalde, maar niet, ik had die mensen niet in mijn omgeving. Dus er was een soort van verlangen naar iets wat ik niet wist hoe, ja, bij wie, wat voor manieren. En ik weet nog dat ik toen met de jongen met wie ik toen date eens voorlegde van om eens naar iets van tantra te gaan. Terwijl ik daar zelf ook nog nul dus ervaring mee had. En hij heeft me toen zo in mijn gezicht uitgelachen. Ja, dol, gaan we een beetje elkaars ogen lopen staren. Oh ja, met jou ga ik dus niet deze weg inslaan.
Wauw, helder.
En toen was het ook wel een punt voor mij van oké, dan is dit gewoon ook iets waarmee ik moet stoppen. Want ik wil dit wel. Ik wil in iemands ogen kijken en echt gaan voelen. Ja, dus die intentie was wel echt toen ik dus op pad ging. En de intentie, ik heb het ook echt in mijn journal als ik teruglees geschreven. Van echt om mijn vrouw zijn te herdefiniëren. En dus ook mijn seksualiteit, mijn sensualiteit. En dat waren dan woorden, maar ik had daar wel gevoel bij. Alleen wist ik nog niet de manier. Mm. Ja. En toen kwam hij mij op mijn pad. Nu maar ik het echt zo. Ja, nee, ja, dat is wel echt zo.
Vanuit een verlangen.
Ja, die ontmoeting was niet eens dat ik meteen dat door had. Maar we hadden gewoon meteen wel echt een instant klik. Ja, en dit heb ik dan wel in de vorige podcast ook verteld. Van dat toen ze zei van morgen yoga en een borstmassage. En dan dacht ik, oké. Maar dat was voor mij wel een beginpunt van, ja, letterlijk opnieuw ontmoeten van mijn lichaam. En vanuit daar ook, ik weet ook nog een avond in Portugal dat ik weer in een oud patroon ben geweest. Dus met alcohol op, met een man in bed beland. En nou, echt heel ziek van geworden. Gewoon van de narigheid. En dat hij mij en me daar ook heel erg doorheen heeft geholpen. En dat ik echt kon voelen van wow. Al die keren daarvoor dat op een niet voor mijn gevoel voedende manier is geweest. Dat ik mijn lichaam heb weggegeven voor mijn gevoel achteraf. Hoe verdrietig dat eigenlijk is.
Ja, en ook een soort rouw. En hoe ga je er dan mee om? Hoe blijf je zacht?
Nou ja, dat in het eerste instantie niet. En dan ga je daar doorheen en dan kan het wel weer verzachten. En dat was toen echt precies nodig, want dat was echt zo'n herinnering van, oh ja, dit wil ik dus echt niet meer. En nu is er echt gewoon een nieuw beginpunt, zeg maar. En toen ben ik eigenlijk vooral heel hard, of niet hard, het is eigenlijk allemaal heel, voor mij gaat alles gewoon heel rustig en gestaag, zeg maar. Het is niet meteen anders. Maar in dat jaar daarna ben ik vooral met mezelf aan de slag gegaan en ben ik helemaal niet gaan, ja, misschien op 1 of 2 dates naar niet gaan daten. En vooral gewoon met mezelf. Zeg maar de acceptatie van mijn lichaam om voor me naar steeds meer houden van. En als ik nu kijk inderdaad van die eerste avond in Helvoort, toen ik daar kwam te wonen, in een hot tub stappen. Oeh, vet spannend en naakt. En dat ik nu eigenlijk gewoon overal, ja, ik ben gewoon heel vrij in mijn lichaam. En dat is echt een feest. En dat is eigenlijk wel snel als ik bedenk dat het pas van 3 jaar terug is. Hij is mijn reis dan nog maar zo kort. Hij is al veel langer, maar echt dat het een keerpunt was in dat thema. Het is pas 3 jaar.
Wauw. En wel, het lijkt me een diepe reis dan, zo'n 3 jaar.
Ja, en vooral als ik kijk waar ik dan vandaan kwam. En ook met de voorbeelden die ik had in mijn jeugd en puberteit en studententijd.
Ja.
Dan is het best wel een diepe reis, ja. En ook een hele leuke.
Vertel.
Ja, nou ja, ik wil gewoon, ja, dat is. Ik heb het vorige weekend nog met vriendinnen van vroeger, zeg maar middelbare schoolvriendinnen. Als ik dan gewoon deel over hoe ik nu, ja, in verbinding met mijn eigen lichaam voel, hoe ik, als je het hebt over verlangens, kan uitspreken, mijn, ja, ook mijn grenzen kan uitspreken, hoe ik op dit moment intimiteit kan beleven. Ja, dan ben ik echt zo dankbaar dat ik die reis aan ben gegaan. Dan is er echt niet, ja, dat, dan kan je ook gewoon eigenlijk niet meer terug. En dan wil je ook niet meer terug naar een manier van verbinden wat het vroeger was.
En is daar een, kan je ons meenemen naar een hoogtepunt? Je dacht van, wauw.
Echt een hoogtepunt. Ik denk dat het heel gestaag is gegaan. Dus ook als ik denk, voor mij is communicatie echt heel moeilijk geweest in intimiteit. Ja, dus eigenlijk denk ik wel een hoogtepunt is gewoon dat ik dus met een partner in bed tijdens het vrije kon benoemen, stop, het voelt niet goed, kunnen we het aanpassen. Dat ik echt denk van hoe vaak ik in mijn leven een soort van knoop, of echt gewoon een brok in mijn keel heb gehad, en dat ik wel wilde praten, maar het gewoon niet kon. Dat er gewoon echt een gigarem op heb. En dan kon ik rationeel wel denken, waarom zeg ik nu niks? Maar het lukte gewoon niet. Het was gewoon echt een blokkade. En dan is een hoogtepunt geweest die eerste keer dat ik dat dan durfde te benoemen. En dat ik dan ook nog eens een reactie kreeg van, dankjewel voor je eerlijkheid. En natuurlijk dat ik echt voelde celebration van, oh man, ik word niet afgemaakt of ik ben niet afgewezen. Ik ga niet dood. Ja. Dus ik denk op het vlak van communicatie dat het de grootste.
Wow. Het is ook leuk om te horen, want ik ken je als een super eerlijk mens.
Ja.
Die heel open communiceert en heel transparant.
Ja, en ik denk dat ik dat ergens altijd ook wel ben geweest. Maar dat in de intimiteit dat voor mij echt heel moeilijk was.
Ja, dat het kwetsbaarder is.
Ja.
Ja.
En het is ook in het dagelijks leven absoluut gegroeid. Gegroeid gewoon, ja, makkelijker geworden.
En je vriendinnen nu? Hoe kijk je naar je huidige vrienden? Hoe is je connectie nu met je middelbare schoolvriendinnen? Merk je verandering?
Ik heb nog goede relaties met middelbare schoolvriendinnen. Dat vind ik super fijn en heel mooi. En ik vind het ook eigenlijk wel heel bijzonder dat ze mij, zeg maar, door al mijn fases, want echt letterlijk als ik kijk, ik heb echt heel veel levens geleid. We hebben nu maar 1,5 uur, maar ik heb echt zoveel verschillende fases in mijn leven gehad. En dat die, ja, zijn gebleven, zeg maar. Dat het vriendinnen zijn gebleven. Omdat de kern van mij is altijd ook wel gewoon hetzelfde gebleven. En ik ben gewoon naar heel veel uitersten steeds gegaan. Om iedere keer weer toch weer in een soort midden terug te komen. Wat ik ook heel leuk vind aan dat ik dus nog zo die verbinding met vriendinnen van vroeger heb, is dat ik hun ook een stukje mee kan nemen. Zeg maar, ze zouden echt niet naar een Oda en Yoni retreat komen. Maar iedere keer als ik dan wat dingen vertel over dingen die ik dan ook weer heb geleerd of meegenomen bij ervaringen waar ik zelf aan deel heb genomen, dan is er toch wel heel erg veel nieuwsgierigheid. En dan gaan ze dat ook wel toepassen met hun partners. En, maar ook in onze verbinding zelf. Dat ik merk dat het fysiek contact gewoon er mag zijn tussen vriendinnen. En dat ze dat eigenlijk ook heel fijn vinden. Ook al deden we dat misschien vroeger minder. Ze dus nu zo van, oh ja, eigenlijk is het wel chill. Of bepaalde vragen kunnen stellen. En, ja. En er zijn ook heel veel nieuwe vrienden op mijn pad gekomen. En daar ben ik ook super dankbaar voor. Zoals jullie.
Yeah. Wow, wat een reis. En verandert jouw definitie van sisterhood daardoor ook? Of wat is je eigenlijk je definitie van sisterhood?
Nou, sisterhood was ook een woord wat ik zeker niet gebruikte. Ik denk ook niet dat ik met mijn vriendinnen van vroeger sisterhood zou noemen. Wat ik voor mij de definitie van sisterhood, wat voor mij het mooiste is daarvan, is gewoon echt dat je een bepaalde waarachtigheid kan creëren. Dus dat er in ieder geval voor mij in sisterhood altijd ruimte is voor waarheid. Dus dat er alles gevoeld kan worden en dat er dus ook conflict mag zijn of dat er dingen mogen wringen. Maar dat voor mij betekent van er is ruimte voor de waarheid. En ook wat we vaak bij onze eigen evenementen benoemen, het hoeven geen vriendinnen te worden. We kunnen elkaar gewoon echt kennen in authenticiteit. En dat is wel echt waar ik zo van ben gaan genieten. Waar ik vroeger echt nog wel een beetje zo naar vrouwen kon kijken van, oh, wat doet die raar? Of wat heeft zij aan? Dat ik nu echt, als ik terug naar aan het winterfestival en dan zo naar 85 vrouwen kijk, en echt gewoon voor ieder individu zoveel liefde kan voelen voor gewoon hoe ze is. En dat neem ik ook mee in mijn vriendinnen van vroeger. Van gewoon eren waar ieder is op haar reis. Ja.
Wauw. En nu, het is zo mooi wat je zegt over al die fases. En nu, hoe voelt deze fase? De fase van Oda en de Yoni creëren. De fase van echt staan, wortelen.
Mm-hmm. Ja, echt als een nieuwe fase. Had ik laatst ook wel even een recap gedaan met mezelf. Van, goh, de fladderaar Maarten die veel reisde en continu het avontuur opzocht. Die tot een half jaar geleden in een community bij Avani woonde. In de camper. Die heeft gewoon een huisje gekocht. Heeft een vriend. En is gewoon ook echt, inderdaad, echt ingestapt in Oda en de Yoni. En dat voelt ook wel als een, ik vind het gewoon leuk om te voelen hoe blij ik ervan word om nu dus een soort stabiliteit te willen creëren. Dus gewoon wortels schieten, gewoon echt, dat had ik niet gedacht. Ik dacht echt, ik blijf zo'n eeuwige avonturier. En dat zit nog steeds in me, dat wil ik ook nog steeds, maar vanuit een plek van hier zijn. Dus deze fase voelt wel heel volwassen. Ook echt zo. Oh ja. Ik kan echt niet meer. Ja, ik ben nog steeds een meisje soms. Maar ik ben ook wel echt een volwassen vrouw.
Mooi. Ja. En kan je ook echt je kracht zien? Wat je brengt in Oda en de Yoni?
Ja. Dat kan ik zien, ja.
Kan je dat eens omschrijven aan ons?
Ja, ik denk dat mijn grootste kracht en ook een stukje is wat ik net deelde, gewoon vrouwen echt kunnen zien in hoe ze zijn. Niet alleen vrouwen, ook mannen. En daarin een heel open hart hebben. En een groot, ik denk een heel groot stuk verwelkomend veld te kunnen creëren. Dus dat echt onbewust, maar ook bewust is het mijn intentie om iedereen echt welkom te laten voelen met letterlijk alles wat er is. En dat gebeurt snel in de dingen die ik neerzet. Dat krijg ik ook veel terug. En verder heb ik ook wel een, ja, wat ik ook al wel zei in mijn middelbare schooltijd, ik heb gewoon wel een talent voor organiseren. Om dingen neer te zetten en ze gewoon de grond uit te pompen. En ik hoef niet uren, nou laat zeggen, bij sommige mensen jaren te sudderen en het te overdenken. Ik bedoel, ik zet gewoon een retreat neer, wat ik zelf nog niet gedaan heb. Ik zet het gewoon ook kwetsbaar. Toen, ik weet nog dat ik toen live ging op Instagram. En dus ging vertellen over het eerste Oda en de Joni initiatieweekend. Ja, ook gewoon met, ik heb dit zelf ook nog niet gedaan. Maar ik heb Imaya naast me en ik heb alle vertrouwen in haar. En ik ben daar om dus ja, ook het neer te zetten. Te verwelkomen en naast Imaya te staan. En ja, gaandeweg ben ik ook heel erg gegroeid in mijn ja, facilitatorrol. En geniet ik gewoon ook heel erg van vrouwen samenbrengen in zachtheid. Of mijn ervaring in communicatie, in grenzen aangeven. Dat soort dingen, om dat over te brengen aan anderen. Dus ja.
En wat je zegt, echt eigenlijk ervaringsdeskundige in de reis met je lichaam.
Ja, ik denk ook dat ik in het begin heel erg en nog steeds wel die brug kon slaan. Waar Imaya soms al zo lang in dit vak, noem ik het even, in dit werk zat, kon ik die brug slaan dat het niet gewoon was voor vrouwen om hun borsten te masseren. Dat het woord yoni nog nieuw is. Dat het woord, dat het tantrisch of het taoïsme, dat het allemaal gewoon nog nieuw is. En dat je daar een soort brug in kan slaan. Dus dat ik een beetje de beide talen begon te begrijpen. En daar een soort van... Ja, ik heb ook met jou gebeld.
Je hebt zeker ook met mij gebeld. Heb je die spraakmemo's nog?
Nee. Oh, ja, vast wel. Vast wel. Kunnen we daar ook even kijken.
Dat is wel leuk.
Dat is wel leuk.
Ja. Mooi. En kan je vanuit die wortels en die eigenlijk dat verlangen ook van stabiliteit en toch die jouw kracht en je groei, kan je dan vooruitblikken en wat zie je dan?
Ja, op het gebied van Oda en de Joni zie ik echt, en dat hebben we al vaker uitgesproken, maar nu voel ik hem steeds meer echt een movement en het wordt gewoon groter. En niet groter in de zin van, ja, gewoon echt groter, wijder. Het mag gewoon de wereld in. Ja, als ik nu kijk naar onze komende plannen, denk ik, holy shit. Van één initiatieweekend zijn we nu naar allemaal verschillende dingen. En ik zie ook zoveel... Nou, ik heb gewoon zin om gewoon meer en meer vrouwen kennis te laten maken met deze manier van verbinden met jezelf en met andere vrouwen. Dus dat op het gebied van Oda en de Joni zie ik gewoon echt een groei en een bepaalde stabiliteit en een bepaalde reis die gemaakt kan blijven worden voor vrouwen. En ook gewoon vreugde of gewoon allemaal... Ik zie ons ook gewoon op een gegeven moment naar scholen gaan. En dat ik denk, shit, ik had dit echt willen weten of willen voelen toen ik 14, 15 was. Zeg maar, dat had gewoon... Het is voor mij niet helemaal oké hoe mijn leven is gelopen. Maar ik zou het gewoon zoveel meiden gunnen om eerder in een andere verbinding met hun lichaam te kunnen komen. Dat. En voor mezelf vind ik het best wel... Zeg maar, ik kan echt zo twee kanten opvoelen. Van, oh, ik kan mezelf echt zien wortelen. En echt gewoon... gewoon een ander... Ja. Ik durf het gewoon niet eens uitspreken, maar gewoon een soort gezinsleven te gaan hebben. Maar dat klinkt heel heftig.
En Maartje doet nu zelfs zo met haar vingers. Gezinsleven tussen aanhalingstekens.
Ja, maar ik zie mezelf ook nog ja, echt ook genieten van de vrijheid die er nu is. Vanuit die grond. Dus vanuit gewoon ook echt nog gewoon ja, zelf ook heel veel te leren en exploreren. Ik merk wel dat mijn... snuffeltijd een beetje voorbij is. Zeg maar, ik heb echt de afgelopen jaren ook veel zelf getreden en evenementen en zo gedaan als deelnemer. Ook wel op het vlak van sex-positive events, tantra, noem het op. En daar ben ik een beetje moe van. Dus dat is ook wel dat ik merk, ja, dat hoeft allemaal even niet meer. Dus het voelt wel als ik gewoon naar een jaar vooruit blik, voelt het wel gewoon als een rustig jaar met meer ruimte voor ja. Misschien verdieping in bepaalde thema's.
En zijn er nog wensen voor je lichaam?
Ja, nog meer liefde en aandacht is nooit genoeg, toch?
Ja. Leuk. En voor je Joni?
Heel veel warmte.
Was dat Heb ik toch een ongemakkelijke vraag kunnen stellen?
Nee, een warmte.
Oh, jammer.
Water. Ik zou wel zeggen water. Ja. Veel rust. Ook. Niet zozeer voor mijn Joni, maar voor mezelf. Dus mijn Joni ook. Mijn Joni heeft eigenlijk helemaal geen zin in rust. Die heeft wel zin in leven en spelen. Ja.
Leuk. Fijn je zo een beetje te kletsen.
Ja.
Dat voelt ook mooi. En ook heel mooi. En dat vind ik ook jouw kracht. Dat je eigenlijk meteen ook de hemel de diepte in kan gaan. Op zo'n zachte manier. Dat er heel veel herkenning is. En heel veel met je mee kunnen denken. En, dus ik ben heel benieuwd, luisteraar, wat jij ervan vond. En of je
ook.
En of je nu het gevoel hebt dat je ook net als wij met elkaar op de bank zaten. Of dat er misschien wel dingen zijn waarvan je denkt, oh, dat had ik eigenlijk heel graag nog aan Maartje willen vragen. Hmm. Dat wil ik misschien nog wel weten. Met betrekking tot bepaalde thema's. Want mij lijkt het ook heel leuk om nog met jou te praten over bijvoorbeeld The Wheel of Consent. Wat jij zegt met hoe je grenzen kan zetten en et cetera. En misschien nog wel eens dieper over je reis met je borsten. Dus mocht er dingen zijn waarvan je denkt, hé, dit wil ik aan Maartje vragen. Ga ik het heel gênant zeggen. Leave it in the comments.
Leave it in the comments. Send a DM.
Leuk als je dit naar je vriend stuurt. En mocht je ons nog niet volgen, dan volg ons graag. Lieve Maartje, dankjewel.
Dankjewel, Roos.
En lieve jij, tot de volgende keer.
Mogen we jou ook een keer interviewen?
Ja, wanneer je daar klaar voor bent.
Oké.
Leuk.
Doei. Het is wel lekker makkelijk aan die kant van de podcast zitten.
Ja, dat is zeker makkelijk.